Ja, jullie mogen zitten. Dank je.
Heerlijk om zo samen te zingen. Soms zou je wel gewoon door willen gaan met zingen. En het heerlijke van lofprijs en aanbidding is, vind ik, dat je direct in contact staat met God. Het is goed om het woord te horen, het woord te openen, maar het is zo fijn om stil te worden in aanbidding. En je te richten op hem en hem de eer geven. Ik vind het heerlijk om dat zo samen met u op een zondagmorgen te doen. Gaat de tijd weer hard, hè? We zitten alweer op de helft van het jaar. Juni. Voor je het weet is het alweer kerst. Kerstboom maar alvast van zolder halen. Voor je het weet ben ik alweer te laat. Fijn om u vanmorgen weer te zien en met u te zijn. En het woord van de Heer met u te mogen delen op deze zondagmorgen. God is goed en God is trouw. En zijn woord is zo geweldig om te openen, te lezen en de diepte daarvan te beseffen. En ik werd zo gebracht op dit onderwerp omdat ik er per ongeluk even iets over las. En het liet mij niet meer los. En ik wist dat dit het onderwerp was waar ik vanmorgen met u over wilde spreken. En ondanks het feit dat ik dat al enige dagen wist dat ik hierover wilde spreken, had ik niet echt zoiets van waar moet ik ermee naartoe. Maar weet u, als je dan je zo inleeft in het woord van God, dan wordt het een openbaring. Dus ik geloof echt vanmorgen dat ik een woord op mijn hart heb van de Heer voor u vanmorgen. En misschien is het niet voor iedereen, dat is altijd zo, maar ik geloof absoluut wel dat het goed is dat er een aantal mensen zijn die het woord vanmorgen ter harte nemen. Zullen we samen lezen uit 1 Koningen hoofdstuk 10? En het gaat over de koningin van Seba. Ik noemde er altijd de koningin van Sheba, maar het staat de koningin van Seba. Maar als je het opzoekt, dan is Seba wel degelijk een plaats geweest die stond als Sheba. Maar ik ga het niet hebben over de geschiedenis en waar Sheba allemaal gelegen. Want dat weet men ook niet helemaal precies. Men denkt dat de plaats Sheba ergens in de buurt van Jemen in Midden-Oosten heeft gelegen. Maar anderen denken weer dat het in Afrika, in Ethiopië is geweest. En dat de koningin vanuit Ethiopië kwam. Maar daar ga ik het allemaal niet over hebben. Dat is, vind ik, op dit moment niet relevant. Het gaat om de boodschap die erin zit en waarom het zo beschreven staat in het woord. Zo'n geschiedenis van de koningin van Seba. 1 Koningen hoofdstuk 10 vers 1 zegt dit, en ik lees nog steeds uit de NBG-vertaling. De koningin van Seba vernam de roep omtrent Salomo. Eigenlijk moet het staan, roem van Salomo, staat ook in de nieuwe vertaling, de roem van Salomo. In verband met de naam van de Heer. Dus ze bracht de roem, de eer van Salomo, bracht zij in verband met de naam van God, de naam van de Heer. De Salomo die had kennelijk op een gegeven moment die roem en rijkdom en alles wat hij bezat door de Heer. En toen kwam zij om hem door raadselen op de proef te stellen. Ze kwam dan naar Jeruzalem met een zeer groot gevolg kamelen, beladen met specerijen, zeer veel goud en edelgesteenten. En nadat zij bij Salomo gekomen was, sprak zij tot hem alles wat zij op haar hart had. En Salomo loste al haar vraagstukken op. Niets was voor de koning te diepzinnig om voor haar op te lossen. Toen de koningin van Seba al de wijsheid van Salomo zag en het huis dat hij gebouwd had, de spijzen van zijn tafel, het zitten van zijn dienaren, het staan van zijn bedienden en hun kleding, zijn dranken en zijn brandoffers die hij in het huis des Heren placht te brengen, toen was hij buiten zichzelf. Dat moet heel indrukwekkend geweest zijn voor haar. Ze was buiten zichzelf. En ze zei tot de koning: het is dus waar wat ik in mijn land over u en over uw wijsheid gehoord heb. Maar ik geloofde u de woorden niet, totdat ik kwam en met mijn eigen ogen zag, waarlijk de helft was mij niet aangezegd. Gij hebt in wijsheid en welvaart de roep overtroffen die ik vernomen had. Gelukkig zijn uw mannen, gelukkig deze dienaren van u, die gedurig in uw dienst staan.
die uw wijsheid horen. Geprezen zij de Heere, uw God, die zulk een welgevallen aan u had, dat hij u op de troon van Israël geplaatst heeft. Omdat de Heere Israël voor altoos lief heeft, heeft hij u tot koning aangesteld om recht en gerechtigheid te oefenen. En ze gaf de koning 120 talenten goud, zeer veel specerijen en edelgesteente, zulke specerij als de koningin van Seba aan koning Salomo gaf, is er nooit meer aangekomen. Bovendien bracht de vloot van Hiram die goud uit Ofir aanvoerde. Uit Ofir zeer veel almegimhout en edelgesteente mee. En de koning verwerkte het almegimhout tot meubels voor het huis van de Heer en voor het huis van de koning. Ook tot citers en harpen voor de zangers. Zulk een almegimhout is nooit meer aangekomen, nog gezien tot op deze dag. Koning Salomo gaf aan de koningin van Seba al wat zij begeerde en vroeg, en behalve wat hij schonk, zoals men dat van koning Salomo verwachten mocht. Dus hij gaf niet alleen maar dat wat gewoon was om te geven als koning, maar hij gaf haar veel meer. Alles wat hij haar maar wilde geven, wat zij wilde hebben. En daarop keerde zij met haar dienaren terug naar haar land. Wat een geschiedenis zo even van zo'n koningin die zo onder de indruk is van wat zij ziet bij Salomo in Jeruzalem. Wij gaan samen een zegen vragen. Vader, wij danken u voor uw woord. Wij danken u voor deze bijzondere morgen die u ons gegeven hebt. We hebben het gezongen. Dit is de dag die u ons geeft en u maakt ons blij. En dank u wel, Heere, dat wij blij mogen zijn ook door uw woord vanmorgen. Ik bid u dat wij niet alleen maar de letter van uw woord zullen zien, maar dat wij de diepte, uw geest, in uw woord vanmorgen zullen ervaren en zullen horen. Er zijn vanmorgen namen genoemd, Heere, van mensen die gebed nodig heeft. En we bidden voor ze. We denken aan onze dierbare vrienden, geliefden in onze gemeente die uw aanraking nodig heeft. We hebben door de hand van uw genezing. U kunt nog steeds een wonder doen. En we bidden nog, God, dat u de dokters versteld zal doen staan. Welke God u bent. En hoe u in staat bent om nog steeds mensen aan te raken. We bidden voor een ieder naam die vanmorgen genoemd is. Heere, dat u uw hand op hem of op haar wilt leggen. En wilt zegenen. We bidden voor uw woord dat uw geest het helder maakt in ons hart vanmorgen in Jezus' naam. Amen. Amen. Zomaar even een verhaal over de koningin van Seba die dan daar naar Jeruzalem toe komt. En het is een historisch verslag. We lezen het in de Koran ook. Het is niet zomaar even een verhaaltje wat opgetekend is. Dit is echt een geschiedenis die gebeurd is. Een historisch bezoek van de koningin uit het zuiden ergens vandaan aan de koning van Jeruzalem. Het is treffend om te lezen dat de verslagen die zij gehoord heeft over Jeruzalem en over Salomo, dat ze niet overdreven waren. Integendeel, het was meer dan wat zij verwachtte. Ze zegt, waarlijk de helft is mij niet aangezegd. Gij hebt in wijsheid en in wijsheid en welvaart de roep overtroffen die ik vernomen heb. Dus het is nog meer dan ik eigenlijk verwacht had. Het is nog veel beter dan wat ik had verwacht of had gedacht. En ik kan me voorstellen dat zij al meerdere malen teleurgesteld is geweest. Ze was een koningin die op zoek was naar iets. En zij hoorde dat deze koning in Jeruzalem, koning Salomo, dat had wat zij zocht. En ze durfde het aan om daar naartoe te gaan om het antwoord te vinden op haar vraag. En dan zegt zij uiteindelijk van, wauw, ik heb veel meer ontvangen dan wat ik eigenlijk had verwacht. Ze was zo overweldigd door alles wat ze zag, dat er staat in vers 5 dat ze buiten zichzelf was. Nou, dat moet wat zijn als je zo onder de indruk bent dat je buiten jezelf bent. Wijsheid is iets anders dan kennis. God zei tegen Daniel in Daniel hoofdstuk 12 vers 4 dat hij de woorden verborgen moest houden en het boek moest verzegelen tot de eindtijd. En dat velen onderzoek zullen doen en kennis, niet wijsheid, maar dat de kennis zal vermeerderen. En als er iets is in deze tijd waar het ons niet aan ontbreekt, dan is het kennis. Wij worden bestookt met kennis door de media. Van het ene moment, als er iets aan de andere kant van de wereld gebeurt, dan weten wij het direct. We zijn vol van kennis. En over alles wat er in de wereld gebeurt. We worden overladen met kennis. Meer dan eigenlijk wat we willen. Het is niet zo verwonderlijk. Sommige mensen raken er zelfs depressief van. Van alles wat op ze afkomt. Al die kennis die ze alles als het ware gewoon we krijgen. Dat maakt ons niet noodwendig wijs. De kennis die we krijgen. Wijsheid is meer dan kennis. En ik wil het niet te diep gaan definiëren. Er is een hele definitie over wijsheid. Maar kort samengesteld is wijsheid, zou je kunnen definiëren als de juiste toepassing van de kennis die je opgedaan hebt door het te zien en te begrijpen van de omstandigheden. Dus de kennis die je hebt, die kan je toepassen op een wijze, op een juiste manier. En deze koningin van Seba had kennelijk wel heel veel kennis. Daar ontbrak het niet aan. Maar ze had gebrek aan wijsheid. Hoe kan ik deze kennis overbrengen en toepassen, zodat het uiteindelijk op een gegeven moment effect heeft? Er zat overal gezocht naar wijsheid en ze hoorde dat Salomo dat had. En zij bracht zijn wijsheid, zoals ik al zei, in verband met zijn God. En ze wilde weten hoe het zat. En daarmee is de koningin van Seba eigenlijk een beeld van de ongelovige wereld. En is Salomo met zijn wijsheid een beeld van de gemeente, van Christus. En het is niet zijn geestelijk, dat moeten we ook beseffen. Zij is niet naar Jeruzalem gekomen omdat zij nieuwsgierig was naar zijn geestelijkheid. Het zal wel komen door zijn God. Dus dat spreekt mij aan, dus ik wil leren van zijn geestelijkheid. Zij werd aangesproken door wat zij hoorde over hoe de stad eruit moest zien. Hoe mooi dat moest zijn en hoe hij zijn wijsheid in de praktijk had toegepast. Daar was hij naar nieuwsgierig. Zij wilde zien hoe zijn wijsheid in de praktijk is omgezet. Zij wilde een bevestiging hebben over dat wat ze van hem gehoord heeft. Er staat in vers 1 van 1 Koningen 10, wat we gelezen hebben, dat de koningin van Seba vernam omtrent de roem van Salomo. En ze bracht het in verband met de naam des Heeren. En toen kwam zij naar hem om door raadselen hem op de proef te stellen. Nou, in de context staat dat zij moeilijke vragen had. Dat zij antwoorden zocht. Het is in onze vertaling van een NBG is het raadselen geworden. Maar het waren moeilijke vragen waar zij geen antwoord op kreeg bij iemand anders. En zij hoopte dat zij een antwoord zou krijgen door de wijsheid van Salomo. Dus zij ondernam de reis naar Salomo. Deze stad was een andere stad dan alle andere steden in de wereld. Deze stad is gebouwd met wijsheid en vrede. Dat is ook wat de naam van Salomo betekent. Vrede. Dus die stad is gebouwd met wijsheid en vrede. En dat wilden ze gaan zien. We lezen in 1 Koningen 3 dat God aan Salomo vroeg wat hij wilde hebben als koning. En ik vraag me af wat ik zou hebben gezegd. Als God aan mij zou vragen van Alex, alles wat je wilt mag je vragen. Het is als het ware gewoon een blanco check die de Heer me geeft. En tegen mij zegt van vul het maar in. Wat wil jij dat daar staat? En dan vraag ik mij in alle oprechtheid af, wat zou u daarin hebben gevuld? Zonder nou daar komisch over te doen of grappig in te zijn. Als God aan mij zou vragen, wat wil jij? Ik vraag me af of ik op het idee had gekomen om daar wijsheid in te vullen. Als je nu zou vragen aan mensen van wat wil je dat God aan je doet, dan is het eerste wat bij hem opkomt is van ik wil dat God mij geneest. Of ik wil dat God mij op die manier helpt. Of op die manier helpt. Maar steeds dat wij als het ware gewoon vaak de strijd, de omstandigheden om ons heen gebruiken om te zeggen van ik wil dat God mijn probleem oplost. God moet voor mij een probleemoplosser zijn. En Salomo, zo jong als wat hij was, zei tegen de Heer van, geef mij maar wijsheid. En Jacobus 1 vers 5, u kent het allemaal, die zegt dat. Jacobus zegt dat als indien iemand wijsheid nodig heeft, het van God te vragen, die het zonder voorbehoud, God geeft. God, hij zegt God die alles geeft, hij geeft het zonder voorbehoud of verwijt, geeft hij het aan een ieder. En hoeveel van ons hebben al niet om wijsheid gevraagd? Maar weet u, ik heb ook al om wijsheid gevraagd. In mijn dwaasheid heb ik ook wel eens om wijsheid gevraagd. Maar dan is het zo alsof ik vraag om een portie frietsaus bij de friet, weet u wel. Het gaat niet om de wijsheid, maar het is altijd mooi meegenomen. Het is altijd leuk om wijs te zijn. Dus Heere, geef mij maar uw wijsheid zo van, het is wel lekker om het erbij te hebben. Maar eigenlijk verwacht ik dat de Heere een veel grotere wonder in mijn leven gaat doen, dan wat hij in feite mij alleen maar gaat vullen met wijsheid. Wat moet ik dan met wijsheid? Nou, laat ik maar bidden voor wijsheid. Dat is mooi meegenomen. Maar Salomo, die zag het niet als een portie frietsaus bij zijn friet. Maar die zag het als het hoofdgerecht. Die wilde niets anders van God dan wijsheid. Heer, ik verlang wijsheid van u. En God gaf hem niet alleen wijsheid waar hij om had gevraagd. Maar omdat hij dat vroeg en God dat zo waardeerde, gaf God hem ook nog eens rijkdom en roem. Zodat er geen koning was als hij gedurende al zijn dagen, staat er in 1 Koningen 3 vers 11 tot 13. En het is treffend om te beseffen dat Salomo niet alleen als wijs werd gezien door de Joden in Jeruzalem. Maar het zijn wijsheid en zijn roem tot ver buiten de grenzen van Jeruzalem strekte. Tot ver buiten die grenzen, ook door mensen ver daarbuiten. Zoals deze koningin van Sheba. Die het nu zelf wilde komen zien. Die wijsheid die hij ontvangen heeft van zijn God. En heel eerlijk gezegd, toen dit tot me doordrong, toen begon ik dit als een heel profetische gebeurtenis te zien en te lezen. Deze geschiedenis van de koningin van Sheba en Salomo voor de gemeente van vandaag. De kerk is een instelling, dat bent u het mee eens, is een instelling die wijsheid nodig heeft. Vooral in deze tijd waarin we leven. Ten behoeve van de maatschappij waarin wij als kerk gevestigd zijn. Het is een onderwerp waar ik graag over spreek, dat weet u nu al zo langzamerhand. De twee vragen die mij gesteld zijn bij die leidersconferentie, die waren van, als je als kerk in de maatschappij zit, zoals wat u als gemeente in Den Helder zit, wat voor een verandering brengt deze gemeente? Wel, wat voor een verandering brengt de kerk ten positieve in de maatschappij? En de volgende vraag die gesteld was, als wij als gemeente om een of andere reden geen bestaansrecht meer zouden hebben, als wij zouden moeten vertrekken uit deze plaats, we zouden niet meer hier een kerk kunnen hebben, zou de gemeente gemist worden? Dat is een serieuze vraag om over na te denken. Wat voor een invloed hebben wij als gemeente op onze maatschappij? Hebben we die? En daarom is het zo belangrijk dat wij die wijsheid bezitten. Willen wij daadwerkelijk als het ware gewoon iets betekenen voor de maatschappij om ons heen? En een van de redenen waarom de kerk nog steeds, of waarom de kerk een slechte naam heeft in de maatschappij, geloof ik, is omdat zij nog steeds naar de verkeerde boom gaat. We zijn nog steeds begiftigd door die boom van kennis van goed en kwaad. En wij zijn nog steeds in staat om niet elkaar alleen te beoordelen, maar ook de wereld te veroordelen. Om neer te zien op de dingen die verkeerd zijn, die zij verkeerd doen. In plaats van te eten van die boom dat leven voortbrengt, vruchten van leven. De boom van kennis van goed en kwaad brengt vruchten van oordeel en afwijzing voort. Terwijl de boom van het leven vruchten voortbrengt van liefde en van vrede. Wat de gevolg is van wijsheid die door God is gegeven. Staat in Spreuken 3 vers 14 tot 18. En als de mensen van buiten naar de kerk komen, zou de gemeente een reflectie van Gods liefde, van de wijsheid van Christus moeten zijn. Als mensen naar de gemeente zouden komen en ze zouden niet niet hebben, de gemeente zou niet hebben wat ze gezegd hebben of wat ze pretenderen te hebben, dan knapt de maatschappij af. En zijn ze veel verder eigenlijk van God dan wat ze dichterbij hadden moeten zijn. Met andere woorden, de kerk zal antwoorden moeten kunnen bieden zoals Salomo antwoorden kon geven aan de koningin van Seba. Zal de kerk antwoorden moeten kunnen bieden aan de ongelovige maatschappij. Weet u, ik probeerde me in te denken hoe dat ging bij Salomo, hoe hij die koningin moest ontmoeten. Zou hij nerveus geweest zijn? Wat komt die koningin doen? Wat komt ze doen? Wij kunnen zo achterdochtig zijn waarom mensen als het ware gewoon naar ons toe willen komen. En hoe zou deze Salomo zich hebben gevoeld toen deze koningin naar hem toe kwam? Met een groot gevolg naar hem toe kwam. En natuurlijk ging hij heel wijs met haar bezoek om. Hij was niet ongerust over haar achtergrond. Hij was niet ongerust over het land waar ze vandaan kwam. Over haar verleden en over haar motieven. Vele kerken die zijn meteen al bezig met het verleden, weet u wel. Van je zal wel op de een of andere manier beïnvloed zijn. En zijn we heel vaak bezig met dat soort dingen op een gegeven moment al. Bijvoorbeeld als we iemand zien die ongelovig is. Hij hield niet eerst een heel ritueel van vragen om erachter te komen of ze wel pro-Joods was of niet. En benaderde haar niet met een achterdochtige houding. Maar hij was een waardige koning die vanaf het begin haar met volle respect en ontzag ontving. En zij, de koningin van Seba, was vanaf het begin, voelde zij zich thuis daar bij hem in Jeruzalem. Zij voelde zich oprecht veilig en thuis. Zij was zoekende naar wijsheid en naar antwoorden op alle moeilijke vragen en de problemen die zij had. Er staat in de Bijbel dat zij sprak tot hem alles wat ze op haar hart had. Dus ze was heel open naar Salomo toe. Wat betekent dat je thuis voelt, dat je je veilig voelt, dat je je prettig voelt bij de persoon bij wie je bent. Hij daarentegen had de wijsheid om alle antwoorden te geven op de vragen die ze had. Wauw, en dat maakte haar onder de indruk. De Bijbel zegt dat niets was voor de koning te diepzinnig om voor haar op te lossen. Die wijsheid werd bevestigd door de antwoorden die hij gaf. En ik geloof, lieve mensen, dat er zoveel zoekende mensen zijn in onze maatschappij naar antwoorden. Antwoorden van vandaag. Antwoorden. Zullen zij de antwoorden vinden in de kerk? God was de basis van de wijsheid bij Salomo, die ervoor gezorgd heeft dat die stad gebouwd werd met wijsheid en liefde. En ik geloof dat ook wij wijsheid nodig hebben om onze kerken zo in te richten dat het de maatschappij aan zal spreken om daar naartoe te gaan. En daarmee bedoel ik niet alleen maar het uiterlijk qua gebouw, maar vooral het respect en vrede die we uit moeten dragen naar elkaar, naar andere kerken en naar ongelovigen om ons heen. En als ik het dan zo heb over het gebouw, ik weet niet of ik het ooit gezegd heb, hoor, maar ik kan me herinneren dat ik ben daar extreem in, dat weet ik wel, maar ik heb zo'n anti-gevoel tegen die hele grote kerkkathedralen. 14 juni moet ik een huwelijk inzegenen. En dat vindt dan ook zo plaats in zo'n oude kerk. En ik zie er zo tegenop, want het geluid alleen al. Als je daar op geen spreekt, dan reflecteert het 10 keer terug naar je toe. Dat is een drama. Ik snap ook niet dat die mensen dat nog steeds zo mooi vinden. En ik heb zo'n gevoel erbij. En ik weet niet waarom, u heeft dat niet. U heeft zoiets van, wauw, wat een mooi gebouw en een kunst. Maar ik heb altijd zo'n gevoel, als ik daar zo'n kerk binnenkom, dan heb ik zo'n gevoel. Iets zo van, het spreekt me niet aan. Iemand wilde een foto van mij maken bij een grote kathedraal in Zuid-Afrika. Van Alex, jij hoort bij de kerk, dus ik wil je... Ik zeg, nee, daar wil ik niet bij horen. Het gaat mij niet om die grote kerk. En later besefte ik pas waarom. Ik kon nooit werkelijk zeggen waarom dat mij zo dat gevoel gaf. Totdat ik met mijn kinderen een keer bij de Efteling was. En dan kom je daar bij die spookhuis. weet niet of je ooit bij de Efteling bent geweest. Zijn er mensen die bij de Efteling zijn geweest? Oh, gelukkig, u bent net zo zondig als ik. Maar in ieder geval, wij gingen daar naar die spookhuis. En weet je wat je dan hoort? Kerkklokken. En weet je wat je ziet? Je ziet daar een oud kerkgebouw daar op de achtergrond. Al die horror en geesten en occult wordt vaak in combinatie gebracht met die oude kerken. En dat is heel vaak wat onze maatschappij in feite gewoon voor een gevoel heeft bij de kerk. En even wauw. Wat hebben wij het verprutst? Als dat het beeld is in feite in de maatschappij van de kerk, die in feite gewoon zo'n gevoel van horror bij ze opbrengen. En daarom is het essentieel om daar op een gegeven moment inderdaad ook echt met wijsheid om te gaan. Maar weet u, de koningin van Seba had zelf ook iets aan te bieden. Zij kwam niet met lege handen. Zij kende het principe van geven en van ontvangen. Ze had goud, ze had specerijen, ze had edelgesteenten en zelfs bomen die later gebruikt zouden worden als meubels voor de tempel. Wauw. God kan het bezit van de koningin van Seba, God kan het bezit van mensen die op dit moment ongelovig zijn, gebruiken tot eer van hem. Dat is wat hier gebeurde. Die meubels, die bomen werden gebruikt voor meubels voor de tempel en voor het paleis. Zo werden de geschenken gegeven die onderdeel werden van de tempel. Maar let erop dat het initiatief niet bij haar begon. Zij kwam niet daar en ze overlaadde hem met cadeaus. Het initiatief lag eerst bij Salomo. Er was een gerucht, het was de sprake dat Salomo als het ware gewoon die wijsheid had. En dat is wat haar aansprak. Maar ze gaf niet meteen, zij wilde het eerst testen. Ze wilde eerst kijken of het wel waar was, of het wel klopte wat deze man in feite gewoon had. En of hij werkelijk die moeilijke vragen die zij had kon beantwoorden, voordat zij haar dure cadeaus aan hem zal geven. Het initiatief lag eerst bij Salomo. Je moet eerst laten zien of je werkelijk die wijsheid bezit waar men over heeft gesproken. Zij wilde weten of deze man met wie zij sprak echt die wijsheid bezat. En wel met zijn beide benen op de grond stond en niet zweefde. Is het echte wijsheid? Of probeer je mij iets wijs te maken? Ze was bereid om te geven. En ze moest er eerst zeker van zijn dat het de moeite waard was om te geven. Dat die wijsheid een gefundeerde wijsheid was. En zo is het met de kerk en de maatschappij idem dito. Wat de ongelovigen nodig hebben is een kerk die laat zien dat zij het waard is om kerk te zijn en kerk genoemd te worden. Het gaat in eerste instantie niet om de kennis van het woord, let erop. Het gaat in eerste instantie niet om hoe goed u de Bijbel kent. Weet u, toen ik tot bekering kwam, kwam ik niet tot bekering in die kerk vanwege het feit dat ik op dat moment inderdaad besefte van dit is de leer die de enige juiste leer is. Wat wist ik van leer? Wat wist ik van theologieën? Wat wist ik van Gods woord? Ik had totaal geen kennis. En ondanks het feit dat iemand misschien het woord van God heeft verkondigd die morgen, was ik niet overtuigd van het feit dat dit is de juiste theologie die tot mij toekomt. Ik werd getroffen door de liefde en de acceptatie en de muziek en de eenheid die deze gemeente uitstraalde. En toen de dienst over was, toen zat ik daar in die kerkbanken, hopende dat de volgende dienst nu weer zou beginnen. Ik kon er niet genoeg van krijgen. Het is als onze kleine Sam, die vandaag 6 geworden is, gisteren 6 is geworden. 6 jaar alweer, gaat tijd hard, hè. En ik haalde hun op van de conferentie en hij zat bij mij achter in de auto en hij zei van, jammer hè, dat ik nu naar huis was, het was maandag tegen de avond. Jammer dat ik naar huis mag, hè, want ik had morgen wel weer graag nog een keer naar die witte tent gewild, of naar die tent gewild. Geen besef van het feit dat er is morgen is er niks meer. Maar zo is het. Je bent getroffen door de omgeving, door de sfeer van wat er op je afkomt. Van liefde en van acceptatie. De Bijbel zegt dat kennis maakt opgeblazen. En zelfs kennis van het woord kan zelfs opgeblazen zijn. Ik kan me herinneren dat de zuster net toen ik tot bekering kwam tegen mij zei van, ik ben al 25 jaar op de weg. Zei ze eigenlijk om mij iets duidelijk te maken. En ik zei tegen haar, was niet erg vriendelijk, als u maar niet 25 jaar in de weg stond. Kennis maakt opgeblazen. En een gemeente die een voorbeeld is van liefde, verdraagzaamheid, van oprechtheid, van eenheid en van vriendelijkheid is wat de maatschappij aanspreekt. En nodig heeft. En weet u, ik geloof dat er verschillende mogelijkheden zijn om als gemeente zichtbaar te zijn in deze stad. Waarmee je als eerste de stap zet maar naar de maatschappij om een bijdrage te leveren die de koninginnen van Seba als het ware gewoon naar deze Jeruzalem te laten komen. Maar daar hebben we wijsheid voor nodig. Let op, ik zeg niet dat we geld nodig hebben. Ik zeg wijsheid. Om zichtbaar te zijn in de omgeving waar u in zit, waar wij in zitten. Zodat we licht zijn, zoals Salomo licht was. Het werd van hem gezien, het werd van hem gezegd en dat maakte deze koningin nieuwsgierig om te komen. Het antwoord op Salomo's wijsheden waren de geschenken die ze gaf. En ze gaf het, zoals het staat, vanuit haar hart. Ze was zo diep getroffen en zo bewogen met hetgeen ze heeft gezien en wat ze gehoord heeft. Er staat in de Bijbel dat ze buiten zichzelf, als in de nieuwe vertaling staat, dat ze buiten zichzelf van verwondering was. Ze gaf niet omdat het van haar verplicht werd, omdat het er eenmaal gebeuren moet. Als je als koningin ergens op een gegeven moment op bezoek komt, hoor je presenten, hoor je cadeaus, hoor je geschenken te geven. Maar ze gaf vanuit haar hart, ze was zo diep getroffen. Dat ze dacht, wauw, ik heb eigenlijk te weinig om te geven. Ze was zo buiten zichzelf, dat ze niet anders kon, dat ze vanuit haar hart, dat ze wilde geven. Ze was zo dankbaar, omdat ze eindelijk die antwoorden had op haar vragen. Dat ze die antwoorden heeft gevonden en dat zij in deze koning een vriend heeft gevonden die er voor haar was. En haar niet afwees of op haar neerkeek, omdat ze die antwoorden niet kende. Ze wilde er deel van zijn en ondanks het feit dat ze waarschijnlijk niets over het Jodendom wist en niets over de cultuur van Jeruzalem en Israël begreep, wilde zij deel zijn van wat zij hier heeft ontdekt. En één ding wist zij zeker en dat was dat de God van Israël de echte God was. En zij wist dat het deze keer niet ging om haar geld of om haar status, maar dat het ging om haar als persoon. Zij was geaccepteerd en ze werd gerespecteerd als persoon die zij was. En het ging er niet meer om wie gelijk had of wie niet gelijk had. Het ging er niet om wat goed of wat verkeerd was. En dat is hoe de kerk, de gemeente, hoort te zijn in deze maatschappij. Ongelovigen zouden zich thuis moeten voelen in de tegenwoordigheid van gelovigen. Ze zouden zich geaccepteerd moeten voelen en zouden moeten ervaren dat ze wijs zijn in de omgang met elkaar. En met de anderen. En weet u, het klinkt allemaal wel mooi. En ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken van, maar zo ben ik. Maar weet u, in de praktijk valt het zo tegen. In de praktijk lopen wij met zulke grote bogen om zondaren, om het vuil, lopen wij heen. We willen eigenlijk het liefst de vissen schoonvangen, weet u wel. Verstandig en wijs in de keuzes die ze maken. Dat is hoe de gemeente moet zijn. En wijs in de dingen die ze zeggen. En dat is de moeite waard om voor te bidden. Voor die wijsheid. Niet als een portie frietsaus. Maar als die wijsheid om met name op een gegeven moment als gemeente het verschil te maken in onze maatschappij in deze tijd. Laat mij wijs zijn in de dingen die ik bedenk. Laat mij wijs zijn in de dingen die ik doe. Laat mij wijs zijn in de dingen die ik zeg. Kennis leert mij waar het staat in de Bijbel dat ik lief moet hebben. En kennis leert mij dat ik verdraagzaam moet zijn en niet mag oordelen. Maar wijsheid drijft mij om lief te hebben als het erop aankomt. Wijsheid drijft mij om te verdragen als het niet gaat zoals ik het wil. Wijsheid drijft mij om niet te veroordelen, maar om te blijven respecteren en te accepteren. Ook als er dingen zijn die gebeuren zoals ik het niet zou willen. Of die niet zouden moeten. En nadat de koningin van Seba alles had gegeven dat ze kon geven, kwam Salomo. Salomo die had al zoveel gedaan om haar te overtuigen van zijn wijsheid. Zij was al zo diep onder de indruk dat het was genoeg. Het was genoeg, maar toen kwam Salomo nog even. Hij gaf haar alles wat zij maar wilde, staat er in de Bijbel. Hij gaf ruimschoots aan haar. En ik geloof dat dat precies is zoals onze God is. God houdt zoveel van mensen. Hij zegt dat we eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid moeten zoeken. En alles ontvangen wij bovendien. God zegent en hij wil zegenen. Het is Gods verlangen om de mensen van deze stad te zegenen en niet te veroordelen. Hij wil mensen zegenen, hij wil mensen redden. Hij houdt zo van mensen, hij wil ze niet vervloeken of ze afwijzen. En de Heer Jezus demonstreerde dat bij bijvoorbeeld de roeping van Matthäus. Daar hebben we afgelopen vrijdag over gehad. Matthäus 9, daar staat op een gegeven moment hoe de Heer Jezus met zijn discipelen langs die tollenaar Matthäus voorbij liepen, die daar lekker in het zonnetje zat te bakken. En dan op een gegeven moment kwamen ze daar voorbij. En natuurlijk als Jood vermijd je deze man. Dat was iemand die daar sprak je niet eens mee. Het was niet eens de moeite waard om op te spugen. En de Heer Jezus stond bij hem stil. En die zei tegen die zijn niet gewoon vriendelijk gedacht. Die liepen voorbij zoals wat wij dan denken. Want we hebben onze christelijke plicht gedaan door weer iemand op een gegeven moment gewoon vriendelijk gedag te zeggen. De Heer Jezus stond stil. En hij zei tegen die man, volg mij. En wat doet deze Matthäus? Hij springt op en hij volgt. Wij denken zo vaak van, oh, maar de wereld wil ons niet. De wereld wil God niet meer hebben. Ik zal u vertellen dat de wereld snakt naar antwoorden. De wereld snakt naar duidelijkheid. En ik geloof dat wij als gemeente op een gegeven moment, ik bedoel niet u in specifiek, maar ik geloof dat wij als kerk in het algemeen gefaald hebben om die voorbeeld van Gods liefde over te brengen naar de maatschappij. En hier zitten we. Als u zegt van de maatschappij wil God niet meer, dan is dat niet waar. Als u op een gegeven moment naar tijdschriften opent en als u kijkt op een gegeven moment naar de televisie soms, dan ziet u van die spirituele dingen waarin mensen op een gegeven moment antwoorden zoeken naar de toekomst. Mensen zijn radeloos en zoeken, weten wel, er is iets. Waar is onze wijsheid om deze maatschappij te laten zien wie God is? En dat is de wijsheid waarom wij moeten bidden. Jezus gaf zelfs het voorbeeld aan de overspelige vrouw. Waarin de maatschappij, waarin de Joden, de Farizeeën, op dat moment haar op heterdaad hadden betrapt. En haar wilden stenigen volgens de wet. En de Heer Jezus zei, heeft niemand u veroordeeld. Ook ik veroordeel u niet, ga heen en zondig niet meer. Dat is heel andere koek als wat in feite gewoon die kerk van destijds op een gegeven moment daarmee omging. Maar zelfs met Zacchaeus, toen hij daar voorbij liep en Zacchaeus op een gegeven moment daar uit die boom riep. Kom op Zacchaeus. Zacchaeus had het totaal niet verwacht. Wij zouden Zacchaeus hebben vermeden. Dat is een man die niet waard is om bij ons in de kerk te zitten. Jezus, haal hem uit de boom. Ik ga vandaag bij je eten, Zacchaeus. En deze man was buiten zichzelf. Wauw. Iemand geeft die aandacht aan mij. Zou het niet geweldig zijn als er meerdere koninginnen van Seba de wijsheid van God zouden ontdekken en hun hart aan God zouden geven. Weet u, wijsheid is een van de meest sterke instrumenten om vandaag te gebruiken in deze tijd. Wijsheid is beter dan oorlog. Het brengt vrede en het brengt geduld. Wijsheid brengt niet alleen vrede in de maatschappij, maar ook in de gemeente zelf. Waar het eigenlijk moet beginnen. Soms is er geruzie in de gemeente, waarbij het uiteindelijk gaat om een principeszaak. En wij onszelf als kleine kinderen gedragen tegenover elkaar. Omdat we onze zin niet krijgen. En vergeef me als ik hier een hele boute uitspraak mee doe. Maar ik ben niet van gisteren. Ik ben in diverse gemeenten geweest en heb het gezien. En dan soms dan schud je je hoofd en denk je van waar gaat dit allemaal over? Dat we daar ruzie over hebben met elkaar. Wijze mensen gaan anders met elkaar om. Vooral als het gaat om een kwestie van leven en dood. Dan staan wij samen met elkaar. En de vijand wil dat de ongelovigen op ons afknappen. Dat ze niet de voorbeeld van wijsheid krijgen uit de gemeente. De vijand wil dat de ongelovigen op ons afknappen. En hij krijgt het zo vaak voor elkaar. Om ons als dwazen te laten gedragen. Zodat de koninginnen van Seba in onze tijd helemaal niet geïnteresseerd zijn in onze Jeruzalem van vandaag. Waar zijn we in de tijd? Mooi. Ik zei het al, ik geloof dat wij gedurende de jaren onze kredietwaardigheid kwijt zijn geraakt in de maatschappij. En weet u, wij wijzen vingers dan naar de maatschappij. Zij willen God niet meer. Maar wij zijn onze kredietwaardigheid, hebben wij verloren. En het is niet makkelijk om het weer terug te krijgen. Er is veel wijsheid voor nodig. Maar ik geloof, heb ik vrijdag ook gezegd, ik geloof in de kracht van Gods Heilige Geest, die mensen kan overtuigen van het woord. En het woord van ons getuigenis. Net zoals het gebeurde in Handelingen 2 en in Handelingen 4. Waar respectievelijk 3000 mensen tot bekering komen. En in Handelingen 4 lees je ineens dat 5000 mensen tot bekering komen. Had Petrus dan zoveel kennis en kracht? Lag het daaraan? Nou, ik geloof dat Petrus best wel heel veel kennis had. Hij had heel veel meegemaakt met de Heer Jezus. En ik geloof dat hij sprak vanuit de kracht van de Heilige Geest. Want de Heer Jezus heeft gezegd van gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En de Heilige Geest was uitgestort. En ik geloof dat hij die kracht als het ware gewoon bezat. En sprak vanuit een autoriteit. Maar ik geloof dat het vooral de wijsheid was van Gods Geest. God overtuigt harten van mensen. Niet u, niet ik. Niet mijn woorden. Maar het is Gods Geest die overtuigt. En het was Gods Geest die deze mensen overtuigde. 3000 mensen die daar stonden. En er staat ook in het woord, er staat in Handelingen 2 vers 7 ook dezelfde woorden. Dat deze mensen die hoorden hoe deze mensen aan het bidden waren. In die verschillende talen die ze uitspraken. Dat de Joden die daar omheen stonden, die waren buiten zichzelf, staat er letterlijk in Handelingen 2 vers 7. Die waren buiten zichzelf. Net zoals de koningin van Seba buiten zichzelf was. Wauw, wauw, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Mannen, vertel ons, wat is hier aan de hand? En Petrus nam het woord en hij kende de antwoorden. En hij gaf al de antwoorden die deze mensen wilden weten. Door de kracht van Gods Heilige Geest, de wijsheid die God hem ingaf, wist hij de juiste woorden te vertellen, zodat deze mensen daar stonden te beven. Oh, wat moeten wij doen? Wat moeten wij doen? Vroegen ze. En dat was toen dat Peter zei, bekeer u en laat u dopen. En 3000 mensen gaven hun hart aan de Heer. De gemeente bestond tot die tijd uit 120 mensen. Ineens werden er 3000 mensen aan toegevoegd. Ze zaten met een enorm logistiek probleem. Maar ik zal je vertellen, ze waren heel blij dat ze met dat probleem zaten. En in Handelingen 4, ik denk dat ze Petrus zo langzamerhand op een gegeven moment tegen wilde houden. Want in Handelingen 4 lees je dat Petrus op een gegeven moment opnieuw het woord sprak. En er kwamen 5000 mannen tot bekering. Petrus, even rustig, we moeten even de tijd hebben om te verbouwen. En is het anders in onze tijd? Geldt dat nog steeds voor ons vandaag? Wat denkt u? Iemand die ja durft te knikken. Geldt dat nog steeds voor ons vandaag? Dankjewel, zuster. Ik geloof het. God is onveranderlijk dezelfde. Onveranderlijk dezelfde. Dezelfde kracht van Gods Heilige Geest in Handelingen 2 is vandaag nog steeds onveranderlijk dezelfde. Ook vandaag, vanmorgen in Den Helder. Als wij het zouden willen geloven. Ik geloof dat wij een verandering, noem het een revolutie. In de goede zin van het woord, teweeg kunnen brengen in deze stad, als wij erin zouden geloven en oprecht zou vragen om die wijsheid. En deze wijsheid toe zouden passen in ons eigen leven als oprecht kind van God. Wij, u, jij en ik zouden die verandering kunnen teweeg brengen. En het gaat er niet om dat u de wijsheid alleen maar toepast in uw geestelijk denken, dat is wel makkelijk. Ik ben heel wijs. Ik heb ook vaak van mezelf gedacht dat ik heel wijs was. In mijn dwaasheid. Het gaat niet er alleen om dat u die wijsheid toepast in uw geestelijk denken. Maar vooral in uw doen en laten. Wijs omgaan. Met de omstandigheden om u heen. In de wijsheid die God u geeft. Zult u creatief kunnen gaan denken. Om uw maatschappij. Uw Jeruzalem. Buiten zichzelf te kunnen brengen. Door de kracht van Gods Heilige Geest. Maar het begint bij u. Jij moet het willen. Het begint bij jou. Het begint bij mij. Ik moet het beseffen. Dat de wijsheid die ik van God bid. Niet als een portie frietsaus over mijn friet is. Maar dat dit een wijsheid is die God geeft om mensen buiten zichzelf te brengen. En niet anders kunnen dan neerknielen voor zijn grootheid. En hun hart aan hem te geven. Wij moeten het willen. En niet alleen willen. Maar wij moeten durven geloven dat wij die verandering kunnen maken. Niet zo van, het was in die tijd. Ik geloof, als u het uitspreekt, ik geloof dat het ook vandaag kan. Dan pakt u het in de naam van Jezus, het geloof. Het kan ook hier in Den Helder. En als u ervoor gaat bidden. En het gaat doen. Het toepassen. Amen. We gaan samen bidden. Wauw. Wat kunnen wij meer doen, Heere, dan uw woord serieus nemen? Uw woord lezen en het ter harte nemen en te beseffen dat het niet gaat om de dingen waar wij ons mee bezighouden in de gemeente alleen. Maar dat het gaat om wat er buiten de grenzen van de gemeente gebeurt. Al de mensen om ons heen in deze stad die allemaal dreigen verloren te gaan. En hier zijn wij met onze eigen dingetjes. Wij maken ons misschien zorgen om veel mindere dingen. Dan al deze mensen die allemaal dreigen verloren te gaan. En u kent ons. En u weet, Heere, hoe dwaas wij soms om kunnen gaan met zulke belangrijke dingen van uw woord. En ik bid u, o God, dat u ons daarin wilt vergeven. Dat u ons wilt overtuigen vanuit uw geest hoe belangrijk het is om uw wijsheid te hebben in ons leven. Opdat wij met elkaar een voorbeeld zullen zijn van gemeente zijn. En dat wij het leven van de Heer Jezus na willen streven in zijn wijsheid. Hoe hij wijs is omgegaan met de dingen, met mensen. Heren, wij beleiden dat wij zoveel tekort komen. Dat wij ons laten beïnvloeden door de stroom van de maatschappij. Dat wij ons laten beïnvloeden door alle kennis die we opdoen. Die ons misschien negatief beïnvloeden om juist op een gegeven moment de maatschappij in te willen en te laten zien wie u bent. En ik bid u in de naam van Jezus dat deze dag, 2 juni 2013, dat het ons denken zal veranderen. En dat dit niet zomaar een preek was vanmorgen, maar Heere, dat wij werkelijk zullen beseffen dat wij uw wijsheid nodig hebben. Dat het niet alleen maar gaat om onze gemeente hier, maar het juist vooral gaat om al die mensen die verloren gaan. En ik bid u dat u ons wilt zegenen met die wijsheid. En ik heb het op mijn hart, u weet dat ik niet zo ben, maar ik heb het op mijn hart om voor u te bidden vanmorgen. Als er iemand is die zegt van, weet je, dit heeft me zo aangesproken, ik heb die wijsheid nodig van God. Dan wil ik u vragen om te gaan staan. Niet om te laten zien hoe goed het is of hoe goed u bent, maar puur vanuit uzelf, dat de belijdenis dat u zegt van, ik wil die wijsheid. Ik wil wijs omgaan in de dingen die ik besluit. Ik wil wijs omgaan met de keuzes die ik maak in deze gemeente. Ik wil wijs omgaan met de keuzes die ik maak met betrekking tot het omgang van mijn naasten, mijn vrienden, mijn familie. Ik heb wijsheid nodig. En misschien heeft u die wijsheid, dan hoeft u niet te staan. Maar als u die wijsheid nodig heeft vanmorgen en u zegt van, het spreekt mij aan, ik heb die wijsheid nodig. Dan vraag ik u nog één keer, wilt u gaan staan? Dan ga ik voor u bidden. Zijn er meer mensen? Ik geloof dat Gods geest spreekt vanmorgen in uw hart. Als u nog niet staat, mag u gaan staan terwijl we bidden. Maak die keuze voor hem en u zegt dan, Heer, ik wil uw wijsheid. Vader, wij danken u voor uw woord van vanmorgen. En er zijn mensen die gaan staan. Die zijn gaan staan. die zich uitstrekken naar u en zeggen: Heere, misschien heb ik heel veel dingen gewoon in dwaasheid gedaan, heb ik het niet beseft. Hoe belangrijk het is om uw wijsheid in feite gewoon te hebben. En ik bid u voor deze mensen die zijn gaan staan. Uw woord leert ons dat wij mogen vragen van u om die wijsheid. En niet als een portie frietsaus, maar dat wij willen staan in uw wijsheid. En geleid en gedreven willen worden door uw wijsheid alleen. En ik bid u voor deze mensen die zijn gestaan, die gezegd hebben: Heere, vanuit uw wijsheid en niets anders wil ik mij laten drijven. Ik bid u voor uw wijsheid op het leven van deze mensen. Dat deze mensen uw wijsheid mogen ontvangen. En gestuurd mogen worden door de creativiteit en de kracht van uw Heilige Geest. Gevuld met uw wijsheid. In Jezus' naam. Amen. U mag er zitten. Amen. En als u getwijfeld heeft en dacht van ik had toch willen staan. Of ik wil toch voor mij laten bidden. Ga er niet weg. We zijn er achter voor u. We kunnen altijd nog voor u bidden. En ik geloof dat het goed is om te bidden voor wijsheid. Om wijs met die dingen om te gaan. Ik wil de muzikanten naar voren vragen. Dan gaan we zingen. Lied nummer 381. De zaligheid is van God. De wijsheid is van God. De barmhartigheid, de genade is van God. Die wij gaan bezingen als hem zij alle eer en kracht en rijkdom.
Je zou door willen blijven zingen. Wij de verlosten, ik wil bijna zeggen zijn wijs, zijn sterk door het woord van ons getuigenis. En dat is wat de koningin van Seba nodig heeft. Het woord van ons getuigenis. U wordt nu in de gelegenheid gesteld om uw offer te brengen voor het werk van de Heer. En daarna zullen wij de dienst afsluiten.
is geen God als Yahweh.
Een heerlijk lied, hè?
Er is geen God als Yahweh. Niemand is als onze God. Wilt u met mij gaan staan, dan zingen wij het slotlied. 618, Jezus, hoop van de volken. Jezus is de hoop van de koning van Seba. Jezus is wat de mensen nodig hebben. Hij is de troost in elk verdriet. Licht in het duister en de waarheid die overwint. Zullen we dat zingen? 618. Volken hebben u zo nodig. En hier zijn wij, heren, wij hebben het licht, wij kennen uw woord, wij weten wie u bent. En ik bid u dat u ons in staat stelt om u als de hoop van de volk te mogen laten zien. Zegen ons, heren, met uw liefde, dat het woord met ons meegaat gedurende de hele week. Dat wij aan u zullen denken en om wijsheid zullen blijven vragen. En daarmee wil ik u zegenen met de liefde van God onze Vader. Hij houdt zoveel van u. Met de genade van onze Heer Jezus Christus die de weg voor ons is gegaan en voor ons zijn leven heeft gegeven. En met de koinonia, de gemeenschap, de tegenwoordigheid, de nabijheid van de Heilige Geest die u leidt, die u overtuigt, die u de weg wijst. Daarmee zegen ik u in Jezus' naam. Amen.